Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
En beste vrienden luisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. En op de kalender staat deze dagen vermeld 14 februari, Sint Valentijn. 14 februari is de dag van het uitwisselen van liefdesbriefjes of vandaag eerder sms'jes, whatsappjes en noem maar op, een bloempje enzovoort enzovoort. Maar meestal is het woordje Sint niet meer te horen en spreken we van Valentijnsdag en is het uiteindelijk ook een dag met een zeer commerciële achtergrond. Maar dat belet niet dat we ons de vraag kunnen stellen, kunnen we echt niets christelijks meer achtervinden? Met andere woorden, heeft er een Sint Valentijn geleefd? Hetzelfde kan je zeggen bijvoorbeeld over het feest van Sinterklaas, maar we weten ook dat Sinterklaas echt heeft geleefd, dat hij een bisschop was. Wel, zo ook geldt dit voor het feest van Sint Valentijn. Zo wordt jaarlijks een Valentijnswaken gehouden in het Spaanse Alcalá de Henares, een initiatief door de bisschop reeds gestart in 2013. En daarbij worden verloofden, katholieke echtparen, echtparen ook in moeilijkheden, alleenstaanden, weduwnaars of ook godgewijde personen uitgenodigd. En op de website van het bisdom staat een tekst van Johannes Paulus II, vermeld uit Redemptor Hominis. En de mens kan niet leven zonder liefde. Zijn leven is zonder betekenis als de liefde zich niet aan hem openbaart, als hij de liefde niet ontmoet, als hij haar niet ervaart en zich haar niet eigen maakt, als hij er niet levendig aan deelneemt. Maar beste vrienden, ik stel dus voor op zoek te gaan naar een zekere heilige Valentijn. Maar laat ons eerst beginnen met een mooi, passend lied en geniet ervan.
Perhaps love is like a resting place, a shelter from the storm. It exists to give you comfort, it is there to keep you warm. And in those times of trouble, when you are most alone, the memory of love will bring you home.
Perhaps love is like a window, perhaps an open door. It invites you to come closer, it wants to show you more. And even if you lose yourself and don't know what to do, the memory of love will see you through.
Oh, love to some is like a cloud, to some as strong as steel.
For some a way of living, for some way to feel.
And some say love is holding on, and some say letting go. And some say love is everything, some say they don't know.
Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains. If I
forever and all my dreams come true, my memories of love will be of you. And some say love is holding on, and some say
with letting go.
And some say love is everything, and some say they don't know. Perhaps love is like the ocean, full of conflict, full of pain. Like a fire when it's cold outside, thunder when it rains.
If I should live forever and all my dreams come true, my memories of love will be all you.
Perhaps Love, John Denver en Placido Domingo. Dus beste vrienden, ik stel voor op zoek te gaan naar een zekere heilige Valentijn of Valentino. Het is zo, in de tijd van het Romeinse Rijk vierde men op 15 februari het feest van Lupercalia ter ere van de Romeinse god Lupercus. Het was een vruchtbaarheidsfeest dat werd gevierd in de Lupercal, de grot waar Romulus en Remus, de stichters van Rome, door de wolvin zouden zijn gevoed. En het was een hele ceremonie om de vruchtbaarheid te bevorderen en onheil af te weren. Het was een van de oudste Romeinse feesten. En volgens het verhaal werden de namen van ongehuwde jonge vrouwen in een grote kom gegooid. Ongehuwde mannen mochten dan om de beurt een naam trekken. En tijdens het feest werden de twee jonge mensen die aan elkaar gekoppeld werden, elkaars partner. Het feest was ook bij de christenen populair. En nog springlevend in 494 na Christus. En het was dan paus Gelasius de Eerste, die dan een poging ondernam om, zoals vermeld staat, dit laatste openlijk toegestaan restant van de heidense godsdienst te verbieden. In 496 veranderde deze paus het Lupercalia-feest, dat dus plaatsvond op 15 februari, naar 14 februari, de dag dat een zekere heilige Valentijn werd herdacht. Maar wie is nu deze Valentijn? Eigenlijk gaat het over één of misschien twee christelijke martelaren met dezelfde naam. Eén was priester in Rome en een ander was bisschop van Terni op een goede 100 kilometer ten noorden van Rome. Of misschien gaat het hier over dezelfde persoon. Wat alleszins zeker is, is dat een zekere Valentinus in de derde eeuw ter dood werd gebracht en dus als martelaar wordt vereerd. Maar laten we eerst even het probleem aanpakken of er nu één of twee personen zijn met de naam Valentinus. Er bestaat inderdaad een verwarring, zoals over, twee begraafplaatsen. In 2002 schreven de deskundigen Wimmer en Melzer het volgende. En probeer nu goed te volgen. Aan de Via Flaminia, dus tussen Rome en Terni, bevonden zich in de vierde eeuw twee begraafplaatsen en telkens met de verering van een zekere Valentinus. Namelijk bij mijlpaal nummer 2, nog binnen de muren van Rome, en bij mijlpaal 23, vlak bij de stad Terni, dus een 100 kilometer ten noorden van Rome. Op deze begraafplaats, nabij Terni, liet paus Julius de Eerste, uit de vierde eeuw, er de Valentinusbasiliek bouwen, die later door paus Theodorus I in de zevende eeuw compleet werd gerenoveerd. Dit dus aan mijlpaal 23 bij de stad Terni, 100 kilometer ten noorden van Rome. En zo vinden we uit pelgrimsverslagen uit die 7e eeuw hoe martelaar Valentinus werd vereerd. En hij wordt er vermeld als priester in Rome, die onder keizer Claudius II op een 14 februari de marteldood stierf en werd begraven aan de Via Flaminia. Maar volgt u me nu verder mee. Op diezelfde Via Flaminia is er verderop mijlpaal 63. En daar stond in de 8e eeuwenkerk, die eveneens aan een heilige Valentinus was toegewijd, ook vereerd op 14 februari. En hier lees je in een martelaarsbericht uit de 5e, 6e eeuw dat hij burger en bisschop was van de stad Terni. Dat hij terechtgesteld werd in Rome en in de buurt van Terni werd begraven. Dus twee begraafplaatsen en twee kerken worden vermeld langs deze Via Flaminia. Maar tegenwoordig gaan deskundigen ervan uit dat het tenslotte toch om één en dezelfde persoon gaat. Trouwens, de recente heruitgave in 2001 van het Romeins martelarenboek of Martyrologium noemt deze Valentinus als één en dezelfde persoon. Maar hoe komen we aan die informatie over het leven zelf, de verhalen, de legendes over deze heiligen? Want die bestaan er ook. Maar laat ons eerst terug een volgend passend lied beluisteren en die we allemaal heel goed kennen.
So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì,
si rivivrò con te.
En dat was Sandria Bocelli, Conte Partiro. Beste vrienden, goed, we weten nu dat er één martelaar Valentinus heeft geleefd in de vierde eeuw, die vereerd werd langs de Via Flaminia en bisschop was van de stad Terni ten noorden van Rome. Maar de vraag blijft, hoe komen we aan die informatie over het leven zelf, de verhalen, de legendes, over deze heiligen, want die bestaan er ook. En we weten dat veel informatie eerst mondeling werd overgeleverd en in een later stadium op schrift gesteld. En zo kom je bij Jacobus de Forangine uit de 13e eeuw, theoloog en aartsbisschop geweest van Genua. En vele diverse religieuze werken staan op zijn naam, waaronder de Legenda Aurea of de Gouden Legenden. En belangrijk voor het succesverhaal van deze Legenda Aurea waren niet alleen de aard van het werk, maar ook de vertalingen, die het werk al heel snel in vele volkstalen beschikbaar maakten en op grote schaal verspreidden. De oudste Middel-Nederlandse vertaling stamt uit 1357. En tussen haakjes, zo wordt het oudste handschrift van deze Legenda Aurea vertaling bewaard in het Sint-Jans Hospitaal te Brugge. En voor zijn werk gebruikte theoloog en historicus en bisschop Jacobus de vele bronnen die er toen bestonden voor zijn heilige levens. Maar wat nieuw was, was vooral het combineren van deze levensbeschrijvingen met de kerkelijke hoogfeesten. En er ontstond een inhoudelijk goedgekeurd en praktisch handboek met informatie over heiligen en de belangrijkste kerkelijke feestdagen geordend volgens de Romeinse kalender. En de Legenda Aurea kunnen daarom beschouwd worden als een van de belangrijkste bronnen voor de kennis van de middeleeuwse cultuur in West-Europa. En uiteraard betekende de boekdrukkunst vanaf de late 15e eeuw bij aan het blijvende succes van deze Legenda Aurea. En door middel van vaak spannende verhalen over apostelen, martelaren, bisschoppen, abten en maagden, brachten dan vooral de Dominicanen en de Franciscanen dit verder over op een breed publiek, samen met de leer van de kerk. En zo zien we ook hoe kunstenaars zich baseerden voor hun gebrandschilderde ramen, schilderingen, beeldhouwwerken op deze geschiedenissen. Goed, we zijn al zover. Maar vooraleer iets te vernemen over het leven zelf van Valentinus, stel ik voor eerst nog een lied te laten horen. En ook een lied die jullie allemaal goed kennen en ik zal zeggen, zing maar mee. MUZIEK.
daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Ik weet een heerlijk plekje grond, daar waar die molen staat, waar ik mijn allerliefste vond, waarvoor mijn hart zo slaat. Ik sprak haar voor de eerste keer aan de oever van de Vliet. En sinds die tijd kom ik daarmee, die plek vergeet ik niet. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Ik zie de molen al versierd ter eer van het jonge paar. Het hele dorp dat juicht en tiert zijn leven menig jaar. En zie ik trots de molen staan, dan zweer ik in dienst stond. Nooit ga ik van die plek vandaan waar ik mijn vrouwtje vond. Daar bij die molen, die mooie molen, daar woont het meisje waar ik zoveel van hou. Daar bij die molen, die mooie molen, daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw. Daar wil ik wonen als zij eens wordt mijn vrouw.
Jo Valle, daar bij die molen. Wat weten we nu over Valentijn of Valentinus uit de geschriften, Legenda Aurea, van de Milanese bisschop Jacobus de Foragine, die dus alle mogelijke overleveringen en teksten uit de eerste eeuwen opzocht en neerschreef. Maar ik werk wel op, er bestaan verscheidene versies. Ik geef er eentje van. Volgens de overlevering kwam ooit een verliefd paar bij bisschop Valentinus op bezoek met het verzoek hen te trouwen. De man was een heidense soldaat, de vrouw een christen. Maar de keizer had in die tijd de huwelijken verboden, opdat de mannen gemakkelijker vrij zouden zijn voor de legerdienst. Maar onze Valentijn vond de liefde zwaarder wegen dan de wetten van de keizer en huwde het jonge koppel. En al gauw werd dat bekend in de christenwereld en kwamen meerdere koppels met hetzelfde verzoek. Het gevolg was dat Valentijn uiteindelijk werd aangegeven en gearresteerd. En de bisschop verscheen voor keizer Claudius II, die regeerde van 268 tot 270, en die hem dus persoonlijk ondervroeg. Want Claudius was eigenlijk onder de indruk van bisschop Valentijn en had wel een zeker respect voor hem en wou hem dus ontmoeten. En de keizer poogde Valentinus onder doodsbedreigingen over te halen tot het heidense geloof van de Romeinen. En de keizer sprak: Als u zo verstandig bent, hoe komt u er dan bij die flauwe kul van dat bijgeloof over Christus aan te hangen? Ik zou u heel graag in mijn vriendenkring willen opnemen, maar dat zou dan wel betekenen dat u zich houdt aan de Romeinse goden. Maar bisschop Valentinus weigerde uiteraard en hij ging nog verder. Hij probeerde zelfs keizer Claudius te bekeren naar het christendom. En hij antwoordde: dat zou u niet van mij verlangen, als u iets meer wist van de heerlijkheid van God. Dan zou u beseffen dat Christus de Zoon van God is. En de keizer reageerde daarop met de vraag wat hij dan dacht over die aloude Romeinse goden. Waarop Valentinus antwoordde: dat zijn alleen maar boze geesten. De raadgevers van de keizer reageerden zeer verontwaardigd, terwijl de keizer eigenlijk wel wat onder de indruk was en de bisschop nog wat beter wilde leren kennen. Maar onder druk van de raadgevers liet hij dan toch Valentijn martelen en onthoofden. En dit gebeurde op 14 februari 269. Er bestaat nog een ander verhaal. Valentinus bevond zich reeds in de gevangenis. En daar werd hij bezocht door de stadhouder van Rome, of nog volgens een ander verhaal door de rechter, Asterius, die hem moest veroordelen. De bezoeker in de cel verzocht de heilige zijn blinde dochter te genezen. Op de een of andere manier zorgde Valentijn voor een geneesmiddel, maar die werkte niet. De stadhouder, of de rechter, poogde wel nog wanhopig het vonnis en de onthoofding van Valentinus tegen te gaan, maar tevergeefs. Maar na de terechtstelling van bisschop Valentijn ontving een meisje een klein briefje, geschreven door Valentijn, waaruit een gele bloem viel. En op het briefje stond van Valentinus. En terstond kon het meisje, volgens deze overlevering, weer zien. En volgens deze legende bekeerde de vader zich daarna tot het christendom. Bisschop Valentijn had inderdaad tijdens zijn leven de gewoonte om hier en daar een bloem te geven als mensen hem om raad vroegen. En u hebt het al begrepen, vandaar de bloemengroet op Valentijnsdag.
Rote Rosen, rote Rosen, sind die ewigen Boten der Liebe. Rote Rosen, rote Rosen, die bekommst du darum auch von mir. Rote Rosen, rote Rosen, sagen alles, was ich dir verschweige. Rote Rosen, die versprechen, ich bleibe bei dir. Schön, wie die Rosen sind, so bist auch du mein Kind. Schön, wie die Rosen blühen, blüht unser Glück. Heut weiß ich es, dass es die Liebe gibt. Heut bin ich zum ersten Mal richtig verliebt. Schön, wie die Rosen sind, so schön. Schön, wie die Rosen blühen, so blüht unser Glück. Rote Rosen sind die ewige
den Boten der Liebe.
Aber leider
ist auch nicht so vergänglich wie sie.
Rote Rosen,
die sind schön, doch sie müssen verblühen.
Nur die Liebe, unsere Liebe,
die ist schön, die verblüht aber nie.
Schön, wie die Rosen sind, so bist auch du mein Kind. Schön, wie die Rosen blühen, blüht unser Glück.
Heute weiß ich erst, dass es die Liebe gibt. Heute bin ich zum ersten Mal richtig verliebt.
Schön, wie die Rosen sind, so schön. Dein Blick, schön wie die Rosen blühen, so blüht unser Glück. Schön wie die Rosen blühen, so blüht unser Glück.
Willkommen bei Radio Maria.
Zo, beste vrienden luisteraars, tot zover dit verhaal over de heilige Valentinus. Het zijn inderdaad legendes, maar dan toch ook niet te vergelijken met sprookjes die totaal zijn uitgevonden. Een legende kunnen we het best al zo omschrijven. Het is een verhaal, doorgegeven van generatie op generatie, en dat vaak gebaseerd is op historische gebeurtenissen of personen. En ze worden dus vaak mondeling doorgegeven, later op schrift, waarbij door de jaren heen er inderdaad vaak elementen van verbeelding werden aan toegevoegd. En dit vaak om het verhaal dan boeiender te maken, maar ook om er bepaalde morele lessen uit te halen en normen over te brengen. Maar er zit veelal altijd een kern van waarheid in. Zeker als er bijvoorbeeld later archeologische vondsten zijn die het bevestigen. Beste vrienden, er blijft nog tijd over in ons programma. En ik stel voor bisschop Valentinus uit Terni te verlaten en op bezoek te gaan naar een andere bisschop, namelijk in de stad Lausanne, maar die we zeker niet kennen uit legendes, maar 100% uit de geschiedenis, de heilige bisschop Franciscus van Sales. Maar ik stel voor om toch eerst nog een mooie melodie te laten horen.
Thank you.
En beste vrienden, ik beloofde op bezoek te gaan bij bisschop Franciscus van Sales, geleefd in de overgang 16e-17e eeuw. Hij was bisschop van Genève en groot theoloog en prediker. En hij had nauwe contacten met zijn gelovigen, ook met gehuwden, en werd al zo geconfronteerd met het wel en wee van het huwelijksleven. Zo begeleidde hij heel in het bijzonder dames in de hogere kringen om hen te steunen, trouw te blijven aan een christelijk en moreel hoogstaand leven midden alle mondijne bekoringen. En niet voor niets nam de grote Don Bosco hem aan als zijn voorbeeld en vandaar de naam van Salesianen. Reeds enkele eeuwen voor het Tweede Vaticaans Concilie toonde Franciscus van Sales aan hoe iedereen, en dus niet enkel vooral de Godgewijden, geroepen zijn tot heiligheid in welke positie of situatie men zich ook bevindt in de samenleving. Zijn prediking blijft daarom een grote waarde behouden voor de dag van vandaag. En zo ziet hij het huwelijk als de verweving van twee harten. Het gehuwde paar is aan elkaar gesoldeerd, als de beenderen in het lichaam, en de twee lichamen vormen slechts één vlees. En de vrouw ziet hij als een parel. Maar dat gaat nooit zomaar. Dit komt niet zomaar vanzelfsprekend. Elke dag, schrijft hij, moeten ze elkaar koesteren. En Franciscus stelt aan de gehuwden de vraag: wanneer was het de laatste keer dat je naar je wederhelft keek en verklaarde dat hij of zij je grootste schat is? Dus ik herhaal, Franciscus Sales stelde in die tijd de vraag: wanneer was het de laatste keer dat je naar je wederhelft keek en verklaarde dat hij of zij je grootste schat is? En hij raadde ook aan naar elkaar te kijken alsof het de eerste ontmoeting was. De andere is degene aan wie ik mijn hart geef, die ik lief heb, zelfs als ik niet in de goede stemming ben, als ik boos ben, als we verstrikt raken in onze ouderlijke en professionele verplichtingen, aldus Franciscus van Sales. Deze bisschop bezat de gave om zeer concreet ook iets uit te leggen met een metafoor. En een metafoor is een beeldspraak, een vergelijking. En zo bestaan er van hem een drietal in verband met het huwelijk. En een eerste beeld die hij gebruikt komt uit de schrijnwerkerij. Twee stevig aan elkaar gelijmde planken. En als die twee planken goed gelijmd zijn, kunnen ze niet loskomen en zullen de planken eerder breken. Deze band, schrijft hij, is waarschijnlijk een van de sterkste ter wereld. De wederhelft is altijd de eerste en geen enkele andere relatie, vriendschap of professionele verplichting mag daarop voorrang hebben. Dus eerste beeld, stevig aan elkaar gelijmde planken. Tweede beeld, elk hart is gemarkeerd met een zegel, een stempel. Vroeger werden op de ringen een stempel gegraveerd. De ring werd gezegend door de priester en hij gaf het eerst aan de man en daarna aan de vrouw. En deze stempel symboliseert dat hun harten verzegeld zijn, met en door dit sacrament, zodat geen enkele andere man of vrouw in het hart kan binnenkomen. Hun harten behoren enkel aan de wederhelft toe. En de heilige Frans van Sales vergelijkt het dus als een stempel om een brief te verzegelen. De stempel wordt op de hete was gedrukt, totdat de was de vorm van de afbeelding van de stempel heeft genomen. De stempel is voor hem het symbool van de onverbreekbaarheid van het huwelijk. En tenslotte het derde beeld. Is je hart groter maken. De heilige vertelt ons dat de echtelijke liefde wordt versterkt door de vermenigvuldiging van de zielen en die dus de familie, het gezin, vergroot. Kinderen zijn een verlengstuk van die liefde die echtgenoten voor elkaar hebben. Natuurlijk vermeldt Franciscus van Sales ook dat er koppels zijn die geen kinderen kunnen krijgen. Maar hij vervolgt, diezelfde liefde kan dan overgedragen worden op geadopteerde kinderen, of op de neefjes, de nichtjes, en zelfs op kinderen zonder directe familieband. Of die liefde kan dan meer in de dienst komen aan anderen, aan noodlijdende mensen. Ongeacht de situatie van elk echtpaar, schrijft hij, kunnen echtgenoten hun harten groter maken door anderen om hen heen lief te hebben. Want echtelijke liefde is als een reservoir dat reflecteert op anderen en het paar wordt daardoor versterkt. En de heilige Franciscus van Sales besluit, dus neem tijd om even halt te houden, elkaar met een frisse, nieuwe blik te bekijken, jullie liefde te hernieuwen, zoals beloofd op jullie trouwdag, en zeg, zij of haar, daar is mijn geliefde, het hart van mijn hart. Ik herhaal, dus neem tijd om even halt te houden, elkaar met een frisse nieuwe blik te bekijken, jullie liefde te hernieuwen, zoals beloofd op jullie trouwdag, en zeg, zij of hij, daar is mijn geliefde, het hart van mijn hart. Aldus de heilige Franciscus van Sales. En ik stel voor te luisteren naar, ja, Toon Hermans, Als de liefde niet bestond. Eigenlijk een lied ook vol metaforen.
Als de liefde niet bestond, zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten, als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren. Overal gesloten deuren en de klok zou niet meer slaan. Als de liefde niet bestond, dan was heel de vrije rij bedorven. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen, als de liefde niet bestond. Geen appel zou meer rijpen, zoals eens in het paradijs. Als wij elkaar niet meer begrijpen, dan is de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen, als ik je liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.
En beste vrienden, we hebben nog wat tijd over en van bisschop Valentijn over bisschop Franciscus van Sales gaan we naar een derde bisschop. En niemand minder dan de huidige bisschop van Rome, paus Franciscus. Enkele jaren geleden sprak hij een 25.000 verloofden toe op het feest van Sint Valentijn. En ik stel voor er enkele puntjes uit te halen. En de paus stelde in onze huidige cultuur een angst vast om zich voor altijd te engageren. Om die angst voor de weg van het huwelijk te verzorgen, nodigde hij hen uit zich aan Jezus toe te vertrouwen. Het gaat erom, zegt hij, kleine stapjes te zetten om samen te groeien. Want de liefde is een relatie die groeit en die men opbouwt zoals een huis. En opdat het huis stevig zou zijn, moet het gebouwd worden op de rots van waarachtige liefde. En dit is op Gods liefde. En paus Franciscus vervolgde toen: toch volstaat het niet dat liefde duurzaam is. Zij moet ook van kwaliteit zijn. En daarom moedigde de paus de verloofden aan voor elkaar te bidden en samen te bidden en Jezus te vragen dat hij jullie liefde zou vermeerderen. En de paus gaf als kort gebed een voorbeeld: Heer, geef ons vandaag onze liefde voor deze dag. Want, zegde de paus, deze dagelijkse liefde van de echtgenoten is echt brood voor de ziel, dat het koppel sterkt om door te gaan. Daarna verklaarde paus Franciscus dat het gezamenlijk leven soms moeilijk is. En hij zei: het volmaakte gezin, dat bestaat niet. En man en vrouw zijn evenmin volmaakt. En hij grapte erbij, zijn de woorden van de paus, de schoonmoeder nog minder. En als tip gaf de paus drie sleutelwoorden: alsjeblieft of mag ik, tweede woordje dank en derde het spijt me. Het eerste, alsjeblieft of mag ik, is op een hoffelijke manier weten binnen te komen in het leven van de ander. Want echte liefde dringt zich niet op met hardheid en agressiviteit. Tweede woordje, dank u, onderlijnt dat het belangrijk is een levendig besef te bewaren dat de ander een gave van God is. En voor Gods geschenken zegt men dank u. En tenslotte riep de paus op vergiffenis te vragen. Het spijt me, en de ander niet te beschuldigen. En vooral, voegde hij eraan toe, nooit de dag te beëindigen zonder vrede te sluiten. Niemand heeft nood aan grote redevoeringen, maar aan een gebaar van vrede. En de paus gaf zelfs concrete tips voor de huwelijksdag en de huwelijksviering. Hij zei: het moet een waar feest zijn, een christelijk feest en geen werelds feest. Het moet een feest zijn met Jezus. En ook de uiterlijke tekenen, het feestmaal, de foto's, de kleding en de bloemen moeten doen uitkomen wat echt van belang is en ook op de aanwezigheid van de Heer wijzen. En tenslotte besloot de paus met: het huwelijk is een werk van alle dagen. Het is het werk van een juwelier. Het gaat erom samen menselijker te worden in een gezamenlijk leven, waar de echtgenote taak heeft zijn echtgenote meer vrouw te maken en de vrouw haar echtgenoot meer man. Aldus Paus Franciscus. En beste vrienden, we zijn nu echt aan het einde van deze uitzending gekomen, waarvan de inhoud uiteraard te maken had met Sint Valentijnsdag 14 februari. En vragen we in ons gebed, ja waarom niet, de hulp in van deze heilige Valentinus of van de heilige Franciscus van Sales als voorsprekers voor alle jonge mensen op weg naar een christelijk huwelijk. Of als voorsprekers in huwelijken waar het moeilijk gaat, of waar de dreiging van een breuk hangt, of die alleen zijn. De bron van elke ware liefde vinden we in God. En daarom moeten we putten uit deze bron, zoals Paus Franciscus zei. En daarom het laatste lied verwijst naar de bron van alle liefde, onze lieve Heer. En die draag ik op aan alle luisteraars die alleen zijn, die ziek zijn, weduwe, weduwnaar, maar ook aan alle Godgewijden, gehuwd met onze lieve Heer. En daarom dit prachtige Bist du bei mir van Bach, gezongen door de priests. Ik dank jullie voor het luisteren en tot volgende week.
Agnes.